dat je luistert naar deze podcast van De Blauwe Barometer voor Almelo 1. Te gast is Wouter Ravenshorst, fractievoorzitter voor het Forum voor Democratie in de gemeenteraad van Almelo. De techniek is in handen van Tobias en mijn naam is Henk Kooi. Welkom, Wouter.
Ja, dankjewel Henk. Fijn om hier te mogen zijn. Ja,
kun je jezelf in het kort voorstellen?
Ik ben Wouter, fractievoorzitter van Forum voor Democratie in Almelo. 32 jaar, recentelijk gescheiden. Ik heb twee jonge kinderen, erg in het kort. Daarnaast werk ik als manager momenteel bij een keukenzaak. Dus dat is wat ik momenteel uitvoer.
Dankjewel. Volg je de landelijke politiek een beetje?
Het liefst zo min mogelijk.
En heb je vandaag de debatten nog gezien in de Tweede Kamer?
Ik heb ze vandaag heb ik kleine stukjes kunnen zien. Want natuurlijk ben ik ook gewoon werkzaam in een loondienst. Dus dan kun je niet alles meekrijgen. Maar ik krijg wel het nodige mee wat gezegd is of gezegd wordt. Ja.
Wil je daar nog in het kort op reageren?
Nou ja, goed, inmiddels hebben we natuurlijk allemaal ook wel gezien. Het was volgens mij dan niet het debat van vandaag, maar van gisteren over het algemeen vuurwerkverbod. Je kunt je voorstellen, Forum voor Democratie. Ja, het is een beetje meer een beetje voor de bühne eigenlijk. Dit wordt natuurlijk ontzettend lastig handhaven. En eigenlijk werkt het alleen maar de criminaliteit ook in de hand. Het zorgt alleen maar voor nog onveiligere situaties. Ik verwacht hier eigenlijk alleen nog maar nog meer ongelukken mee.
Is het dan een beetje symboolpolitiek, zo'n vuurwerkverbod?
Nou ja, goed, laten we het zo zeggen. De meeste dingen die zijn over het algemeen vrijwel symboolpolitiek. Maar ja, dit in het algemeen zeker. Ik verwacht niet dat het vuurwerk afneemt. Kijk, als echt daadwerkelijk heel Nederland had gezegd van ja, wij willen geen algemeen of wij willen geen vuurwerk meer. Ja, dan was het ook niet jaartal na jaartal een record aantal aan vuurwerk verkocht. En ik denk dat wat ze misschien beter hadden kunnen doen is toch het siervuurwerk gewoon wat strenger daarin moeten aanscherpen. Maar ja, goed, ik verwacht hier eigenlijk alleen maar onheil mee.
Sinds 2022 zit je in de gemeenteraad van Almelo voor het Forum voor Democratie. Mm-hmm. Kun je in het kort uitleggen waar jouw partij voor staat?
Onze partij staat eigenlijk meer voor vrijheid en soevereiniteit. Ook voor de mensen, maar daarnaast ook gewoon in het doen en laten. We kennen natuurlijk allemaal ook de coronaperiode, waarin we zien dat eigenlijk de mensen je recht om vrij te kunnen staan, te doen en te willen wat jij wil doen. Dat allemaal gewoon zwaar is ingeperkt. En ik vind dat toch wel een hele kwalijke zaak en ook een hele kwalijke periode.
Waren sommige maatregelen dan te streng of te vergaand, als ik jou een beetje begrijp?
Nou ja, goed, kijk, als we terugkijken naar bijvoorbeeld Pfizer ook bijvoorbeeld, los daarvan, maar ook de leugens die vanuit het kabinet naar buiten zijn gebracht. Kijk, er werd bijvoorbeeld ook openlijk aangegeven van dat je daarmee, met ook een injectie, dat je daarmee de ander dan ook eigenlijk in bescherming neemt. Terwijl als je kijkt naar de debatten die zijn gevoerd met Pfizer door de Europese Commissie. En ik weet niet of jullie die debatten hebben gevolgd. Maar dat Pfizer eigenlijk zegt dat zij zoiets nooit beweerd hebben. Maar dat dit eigenlijk dingen zijn waar de overheden zelf mee hebben lopen aan zitten komen. Ja, dan vraag ik me toch wel af, waar zijn we dan in godsnaam mee bezig?
En waren het dan
als Pfizer zegt van dat zij totaal geen bewijs hebben tot de claims die de overheid beweert en daarmee openlijk publiceert, dat zij daar totaal geen onderbouwing voor hebben. Ja, ik zou zeggen, wat trek jij eruit?
En welk belang zou dan de overheid erbij hebben gehad om zo'n maatregel af te kondigen?
Ja, kijk, welk belang dat er zich achter heeft zitten. Ik bedoel, de totale gedachtegang erachter, dat daar sta ik ook nog open wat dat betreft. Maar of het helemaal kosher is, zeker niet.
Goed. Kun je uitleggen waar je partij voor staat? Hè? We waren begonnen met de coronaperiode.
Ja, kijk, natuurlijk heel veel mensen denken ook meteen dat omdat wij bijvoorbeeld ook tegen de klimaatmaatregelen en dergelijke zijn, dat we dan ook meteen een partij zijn die tegen het milieu zijn en denken dat wij zoveel mogelijk het liefst bomen willen kappen en geen groen willen zien. Wat eigenlijk totaal niet overeenstemt met ons partijprogramma. Zo willen wij juist ook meer groen in de wijken terugzien. Hè? Ik bedoel, groen willen we ook gewoon overal ook weer in de straten hebben staan. Het heeft ook in ons partijprogramma gestaan, ook van afgelopen jaar.
Waar komt dat beeld dan vandaan dat jullie als Forum voor Democratie geen groene partij zouden zijn?
Ik denk voornamelijk op de stigma waarin de media zich voornamelijk voor borduurt, van dat we daar dan meteen anti in zijn. Alleen klimaat en milieu zijn twee verschillende dingen. En mensen die betrekken dat steeds met elkaar. Alleen klimaat en milieu zijn twee verschillende aspecten. Kijk, het milieu is bijvoorbeeld inderdaad het directe milieu die je om je heen hebt. Dat je je groen wil, je wil je bomen, je wil kunnen wandelen, je wil door de bossen heen lopen. Dat is ook heel bevorderlijk voor je gezondheid. Dus dat zijn dingen, daar zijn wij ook voor. We willen namelijk ook een gezondere maatschappij hebben. En klimaat, nou ja goed, kijk, de klimaatacties die daarin zijn, ja, 1000 miljard investeren, waarvan wij 0,00007 graden gaan lopen zakken, ja, dat gaat er gewoon bij mij niet in. En dat is wel 1000 miljard waarvan ik denk, dat kun je weer investeren in de zorg, dat kun je weer investeren in zaken waar het echt toe doet. Want in plaats van nu, en we zien het dan bijvoorbeeld ook met een Engeland, die geen eigen staal meer gaat produceren, ja, maar die vraag naar staal, die blijft er wel, dat je niet meer zelf produceert en dat die uitstoot niet meer in je eigen land is, haal je het wel ergens anders vandaan waar die uitstoot gelijk is. Dus in feite wat je doet, het is ook dat is weer gewoon symboolpolitiek, wat heel veel geld kost.
Dus als ik het goed begrijp, dan wordt er eigenlijk geen goed beeld geschetst van de klimaatverandering en wat in dat kader aan maatregelen moeten worden getroffen.
Weet je, ik weet nog dat vroeger zat ik op de basisschool. En ik weet nog als kleine jongen, toen kwam mijn leraar kwam naar mij toe. En die vertelde me toen over de zure regen. En de zure regen die zou de hele wereld kapot maken. En dat was vreselijk en was verschrikkelijk. We hebben daar weer miljoenen tegenover gegooid. En in één keer was het probleem zoals dan zijn opgelost. Ozonlaag, zelfde.
Schat in de ozonlaag.
Ja, hebben we nog gehad. Het smelten van de Noord- en de Zuidkappen. Voor mij, in ieder geval zoals ik het zie, zijn er niks meer dan redenen om eigenlijk weer opnieuw extra belastingen te kunnen heffen, extra tarieven in te kunnen zetten. Het is eigenlijk gewoon, ik zie het eigenlijk gewoon meer als een excuus om weer extra geld te kunnen innen. Ik noem het gewoon, het is een cash cow. En laten we het daar voornamelijk op houden. Als we kijken ook nu naar de Noord- en de Zuidkappen, volgens mij is die ijsvorming op dit moment nog nooit zo goed geweest. Als we kijken naar de ozonlaag, naar dat hele gat, daar hebben we het nu niet meer over. En al die dingen die allemaal zijn verteld, die zijn ook allemaal weer verdwenen.
Nou heeft de mens een vijand nodig, hè? Want ja, met een vijandbeeld kun je toch een heleboel bereiken.
Mm-hmm.
Is het klimaat dan een soort vijand voor de mens geworden?
Het is niet een vijand voor de mens. Ik denk dat het, zoals ik zeg, ik denk dat het gewoon een cash cow is geworden. Het is gewoon fantastisch. Ik bedoel, vliegtuigmaatschappijen kunnen nu extra CO2-tax heffen erover. Maar waar gaat die CO2-tax naartoe dan?
Ja, ik denk dat die gewoon in de schatkist verdwijnt.
Exact. Dus wat is het dan?
Maar wie heeft er dan belang bij om die beelden te creëren?
Mij is verteld, in ieder geval, ik heb daar wel eens wat van nagelezen. In ieder geval, van wat ik begrijp, is dat als men kan aantonen, in ieder geval, zo wordt dat aangegeven, dat wetenschappers voornamelijk subsidies krijgen als ze kunnen aantonen dat klimaatverandering een feit is. Op het moment dat ik tegen jou zeg, Henk, van als jij mij kan aantonen dat de lucht groen is, en ik betaal je daar een ton voor, ga je er alles aan doen om mij te vertellen dat de lucht groen is.
En cijfers zijn manipuleerbaar.
Zeker. Zo is bijvoorbeeld ook met Oud en Nieuw. Als je kijkt bij NPO 1 Tegenlicht. En dan gaan we weer even terug op het vuurwerkverhaal. Want dat ging toen nog, toen de tijd ging het nog over stroomstootwapens. Toen zei ze van tijdens de jaarwisseling is het geweld tegenover hulpverleners is het nog nooit zo hoog geweest. En toen was er dus een oud-analist. En die hebben ze dus toen geïnterviewd vanuit NPO 1 Tegenlicht. En die heeft eigenlijk gezegd dat als je het rapport naleest, is er eigenlijk een gigantische daling geweest ten opzichte van politiegeweld. Alleen dat past niet in het narratief wat de overheid naar buiten probeert te brengen.
Maar Wouter, dit is een hele ernstige zaak, zoals je het nu vertelt.
En ja, het is op het nieuws geweest. Maar ja, goed, mensen die krijgen het te horen, maar er wordt vervolgens gewoon niks mee gedaan. Want het is allemaal wel even.
En mensen die kritische vragen stellen?
Mensen die kritische vragen stellen, ja, die worden weggezet als wappies. Nu langzamerhand haalt alles zich een beetje in. Beginnen die wappies, met sommige gevallen beginnen ze toch gelijk te hebben. Onder andere ook met dat Europa-debat. De vraagstelling vanuit de Europese Commissie. Waarin dan dus inderdaad Pfizer dus heeft gezegd van ja, we hebben dat nooit gezegd. Maar goed, dus er is geen krant die daarna schrijft.
Goed, even van het brede beeld terug naar Almelo. Wat waren jouw motieven om je verkiesbaar te stellen voor het Forum voor Democratie?
Ik vond op een bepaald moment ik zou je eerlijk vertellen, ik ben eigenlijk zelf benaderd. En vanuit de partij, ik was al wel actief. En toen vroegen ze aan mij van of ik geïnteresseerd was om het te gaan doen. En ik heb daar eigenlijk wel heel erg over getwijfeld. Want één, ik hou er eigenlijk totaal niet van om in de spotlight te staan. Ik vind het echt verschrikkelijk. Dus ik sta er, als je soms wat eens kijkt, ik sta er misschien wel wat zeker. In ieder geval dat hoor ik. Maar ik ben gigantisch zenuwachtig op het moment dat ik naar de stand ga. Ik ben ook maar mens natuurlijk.
Nou, het is niet te zien hoor.
Nee, het is, maar dat voel ik wel. Er is wel een flinke nervositeit. Dus ja, goed, weet je, het is, ik vind het ook, het is niet dat ik zeg van ik wou dat, of ik ben ook geen, hoe noem je dat, een professioneel politicus. Ik zou er ook niet verder willen gaan dan de gemeenteraad.
Maar goed, wat heeft dan de doorslag gegeven tijdens dat proces?
Tijdens dat proces heeft eigenlijk de doorslag gegeven met onder andere corona heeft daarin heel erg meegespeeld. En voornamelijk ook met, weet je, er is, ik zat toen ook net, ik kreeg net mijn dochtertje, die was net geboren. En dan ga je toch bij jezelf nadenken van, ja, de enige invloed die ik natuurlijk heb op een betere leefomgeving voor mijn kinderen, die je enigszins daarin recht kan trekken, met waar je het niet mee eens bent, dat is natuurlijk middels de gemeenteraad. En ik wil voor mijn kinderen gewoon een goede toekomst hebben. En dan kan ik niet anders doen dan dat ik daar invloed op kan uitoefenen.
En je bent ingestapt, toch ook met die idee om iets te kunnen betekenen.
Zeker. En het is ook, kijk, het is natuurlijk ook de standpunten van Forum, die draag ik ook. En er is natuurlijk niks moois om dat geluid natuurlijk door te kunnen zetten.
Jouw voorgangers in de eerste podcast in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026, Hans Teunis en Frits Akse van de SP, die zeiden dat je ongeveer 4 jaar nodig hebt om een klein beetje te wennen aan hoe de gemeentepolitiek met al zijn procedures in elkaar zit. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ik denk dat je nog wel iets langer nodig hebt. Maar dat komt misschien ook omdat ik er alleen zit. Kijk, ik moet wel heel eerlijk bekennen dat ongeacht dat we misschien politieke rivalen van elkaar zijn. In ieder geval merk ik dat ik bij raadsleden rustig nog wel eens wat informatie kan opvragen. Ik bedoel, ik ben ook nieuw. Maar ja, weet je, sommige dossiers lopen al jaren. Dan praat je over echt tientallen jaren. Ja, als ik daar moet induiken, dan ben ik een jaar bezig van mijn tijd. Om überhaupt maar, want dan heb je ook nog wisselingen van wethouders die er dan nog zijn geweest, waardoor weer dossiers weer anders zijn. Dus ja, ik ben van mening dat 4 jaar is inderdaad wel echt het minimum om te kunnen wennen aan de raad. Los van de stijl van de raad, maar ook qua de informatievoorziening en de toegang daartoe. Daarin ook weten waar je precies op moet uitspitsen.
Nou, willen ze het werk voor het gemiddelde gemeenteraadslid wat verlichten. Door bijvoorbeeld minder informatie en dergelijke. Zet dat zoden aan de dijk volgens jou?
Nou ja, kijk, ik vind het verschil tussen door wat minder informatie. Kijk, ik vind je hebt informatie. Kijk, je kunt aan mij vertellen van, ik vind die hele mooie wand vind ik echt super mooi. Of je kunt zeggen van, dat is een wand. Het ligt er een beetje aan en hoe concreet je iets maakt. En op wat voor manier. Kijk, dat er minder informatie wordt gegeven, kun je op 2 manieren zien. Dat is 1, je krijgt minder ruis. Dat kan, waardoor jouw informatie die je krijgt gewoon wat beperkter is, maar wel nodig is voor je werkzaamheden. Maar daarin ook gedetailleerd genoeg is om daar ook een gewogen beslissing over te maken. Of dat ik een heel uitgebreid pakket ga krijgen waarin de 3 veren in de kont van de wethouder wordt gestoken van hoe prachtig die dat allemaal heeft uitbedacht of van de medewerkers. Dus ja, voor mij gaat het erom, ik wil gewoon goede informatie hebben waarin ik gewoon een goede overwogen beslissing kan maken. En daarvan hoeft voor mij ruis niet. Maar ik vind wel dat mocht de informatie ontbreken, dat dan ook aangeleverd moet kunnen worden.
Oké, nou, je hebt je punt helder gemaakt, Wouter. Straks na de 4 stellingen vraag ik je waarom mensen op het Forum voor Democratie stemmen. Je luisterde naar Freedom Come, Freedom Go van The Fortunes. Wouter Ravenshorst, fractievoorzitter voor het Forum voor Democratie in de gemeenteraad van Almelo. Ik leg je met alle plezier de 1e stelling voor. Ik had ook voor een andere partij in de gemeenteraad kunnen zitten.
Had gekund, maar als er een partij zou zijn Dan zal denk ik toch het dichtst bij in de buurt komen. Las, ondanks dat ik ook wel veel verschil van Las. En ik zou je nog wat leukers vertellen, Henk. Ik wist je dat ik vroeger überhaupt trouwens lid ben geweest van de PvdA.
Nee, daar vertel je mij iets nieuws.
Nee.
Maar je wilt het toch niet als een jeugdzonde bestempelen?
Sorry? Nou, ik was daar vanaf mijn 16e heb ik bij, waar dat de...
De
Jonge Socialisten heet ze toen de tijd, ja. Daar ben ik volgens mij 3 of 4 jaar lang ben ik daar volgens mij ook lid van geweest. Eigenlijk vanaf mijn 16e of 17e. En dus daar heb ik ook nog bij gezeten. En ja, dat verbaas je dan toch. Maar uiteindelijk toch wel het gezonde verstand gekregen om daarbij weg te gaan.
Nou ja, ik geloof altijd in groei en ontwikkeling van mensen. Dus dus ook in jouw groei en ontwikkeling.
Ik ben blij dat je zelf zegt dat ik daarin gegroeid en ontwikkeld ben.
Stelling 2. Het Forum voor Democratie heeft de pech dat er ook een PVV bestaat.
Sorry, nog één keer?
Het Forum voor Democratie heeft de pech dat er ook een PVV bestaat.
Eigenlijk niet. Want wat we nu momenteel zien, eigenlijk als wij kijken naar het huidige kabinet waarin PVV dan ziet, dan zie je eigenlijk wel weer iets moois terugkomen. Dat ze eigenlijk helemaal niet zo heel veel verschillen van andere coalitiepartijen.
Stelling 3. Het Forum voor Democratie is een groenere partij dan velen denken. En daar hadden we het al natuurlijk over in het begin. Maar misschien kun je nog iets anders aanroeren.
Nee, klopt. Wij zijn inderdaad, wij zijn voor een gezondere levensstijl. Dat hadden we al gezegd. Ook willen we graag meer speeltestellen in de wijken hebben. We willen dat kinderen meer buiten spelen. We willen af van dat kinderen non-stop op de tablets en dergelijke zitten. Dan is dat natuurlijk ook iets wat zich eigenlijk in de loop der tijd alleen maar is gegroeid. En ik zeg zelf, ik doe het soms zelf ook. Dan zet ik mijn zoontje nog wel eens erachter, want dan kan ik ondertussen gewoon rustig koken. Dat zijn dingen die komen er natuurlijk bij. Maar is het goed? Dat is natuurlijk een tweede. Wij zijn inderdaad wel voor meer vergroening. Wij vinden het inderdaad ook belangrijk dat er bossen zijn, dat je ergens kan wandelen. Dat is ook nodig.
Jullie zijn als partij, en jij bent persoonlijk ook denk ik voor autonomie van de mens. Mm-hmm. Maar dat ontspoort ze soms. En dan zijn er toch democratische wetten nodig. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
Het probleem is dat mensen denken dat overal een wet voor nodig is om dingen te kunnen regelen. En natuurlijk zijn er bepaalde zaken waarin je dat wel moet vastleggen. Er zijn bepaalde afspraken daarin. Je moet bepaalde, er moet een bepaalde levenslijn in zitten. Alleen op het moment dat jij de wetten, en dat, op dat punt zijn wij inmiddels gekomen in Nederland, dat je de wetten zo complex maakt dat je inderdaad advocaten nodig hebt die zich eerst 4 weken in die situatie moeten gaan inschatten om te weten van waar jij precies staat en welke uitzondering voor wie precies geldt. Ja, dan maak je gewoon stiefkinderen mee.
En dan creëer je dus ook als overheid problemen als de kindertoeslagenaffaire.
Ook dat, ja, dat creëer je daar dan ook zeker mee. Dus het is, ik denk dat in sommige gevallen de wetten ook wel een beetje hun doel voorbij schieten.
Maar goed, toch focust men zich in Den Haag daar enorm op. Regels maken, wetten maken.
Tuurlijk,
want als ze dat doen, dan zijn de problemen opgelost.
Oh nee, anders dan hebben ze geen werk meer.
Ja, zo kun je het ook bekijken. Stelling 4, en die stelling wordt bijna iedereen voorgelegd. De partijpolitiek heeft zijn langste tijd in Nederland gehad.
Je kunt wel zeggen, dat heeft zijn tijd gehad, maar je ontkomt er niet aan.
Want een beter alternatief is er niet?
Ja. Weet je, Henk, ik zou wel willen zeggen dat het er bestaat, maar weet je, het is net als, en dat vind ik het mooie aan bijvoorbeeld ook mijn collega's van de Socialistische Partij. Het is mooi natuurlijk dat er ook idealen zijn, alleen die idealen werken in een utopie. En op het moment dat hetzelfde werkt, ook met partijpolitiek, ja, je hebt gewoon meerdere partijen waarmee je moet samenwerken en daar ontkom je niet aan. Niet totdat één partij de machtigste is.
Laten we even teruggaan naar de uitgangspunten van jouw partij, Wouter. Waarom stemmen de mensen op Forum voor Democratie?
Ik denk omdat ze er gewoon klaar mee zijn, Henk. Mensen zijn er klaar mee met betutteling. Mensen zijn klaar om te worden verteld hoe je mag leven, wanneer je iets mag doen. Het lijkt me wat China 2.0 inmiddels. gaan gewoon binnenkort ook naar een sociaal stelsel toe. Ik weet nog in de tijd dat de Rabobank had volgens mij zelfs nog dat je punten kon verdienen op basis van je uitgaven met een CO2-uitgave. Volgens mij hebben ze dat nu afgeschaft, maar dat was toen de tijd was dat zo. Ja, dan denk ik bij mezelf, waar gaan we heen? Hetzelfde geldt met heel veel andere aspecten. Waarvan ik denk dat ja, mensen zijn er gewoon klaar mee, Henk. Mensen die willen gewoon die betutteling niet. Je ziet het nu ook weer met het vuurwerk. Het begint ook met het roken. Het begint met... overal gaat het... dan wordt gewoon gezegd van wat jij wel mag en wat jij niet mag. Maar volgens mij staat de mens vrij om zelf richting een bepaald beeld te mogen denken.
In de Tweede Kamer werd er wel eens tegen een bepaald Kamerlid gezegd. En dat is dan achter de groene gordijnen. We zijn het helemaal met je eens, maar we mogen van onze partij niet met jou meestemmen. Is dat ook in Almelo zo, dat best een aantal mensen jouw uitgangspunten voor jouw partij onderschrijft, maar andere belangen hebben om dat juist niet te doen? De autonomie en dergelijke.
Er zijn, wat dat betreft, zijn er, laat ik het zo zeggen... Er zijn gewoon partijen en die kunnen prima onderschrijven wat ik vind. Maar dat komt ook uit hun stemgedrag daarin uit voort. En er zijn ook partijen inderdaad die zeggen dat zij vanwege hun achterban inderdaad, of de, hoe dat dan naar buiten zal treden, inderdaad niet mee kunnen stemmen. Wat natuurlijk jammer is, want weet je, ik werk zelf... stem ik ook wel in met partijen die natuurlijk ook rivaliserend zijn of waar ik ook wel mijn mening over heb. Maar uiteindelijk denk ik bij mezelf, ik wil juist constructief bezig gaan en ik wil wat beter is voor Almelo.
Het gaat jou om de inhoud en niet om de macht.
Exact. En weet je, daarvoor ben ik ook, en zoals ik zeg, ik ben geen partij, ik ben niet echt een professioneel politicus. Ik ben ook niet, daar ben ik niet voor. Ik zit hier nogmaals omdat ik zit hier vanwege mijn kinderen en ik wil gewoon een betere omgeving en toekomst voor mijn kinderen kunnen bieden.
Misschien pleit dat juist voor je.
Dat zou misschien kunnen. Misschien dat ook een van de redenen is waar ik met de meeste raadsleden wel overweg kan. Er zijn een paar enkelingen waarmee ik dat wat minder goed overweg kan. Maar ik zit daar inderdaad niet met idealen en denk dat ik alles anders weet van wat er draaiende is.
Hoe kijk je terug op de afgelopen 3 jaar, de tijd dat je in de gemeenteraad zit?
Zoals ik zeg, het is voor mij natuurlijk nog steeds best wel onwennig. Ik ben er niet gewend om in een spotlight te staan en ik om heel eerlijk te zijn. Het is ook niet dat ik zeg van ik vind het helemaal fantastisch. Ik vind het wel mooi om bij te kunnen dragen aan een betere Almelo, een mooier Almelo. En daar wil ik ook zeker naartoe. Want er wordt nog steeds gezegd Almelo Pauperstad, maar ik vind dat die naam zeker niet meer past bij Almelo. Vooral ook als je ziet welke veranderingen er zijn, welke veranderingen er gaan komen. Het is gewoon een prachtige stad met veel potentie. Wat ik ook zeker denk dat wij zelfs nog wel, als we de binnenstad nog even wat beter aanmaken, en ook nog wat meer gelegenheid kunnen bieden voor jongeren. Om daarin wat dingen te kunnen doen en dingen te kunnen ondernemen. Dat wij nog wel een bruisendere binnenstad zouden kunnen hebben dan Enschede.
Ieder gemeenteraadslid dat meedoet aan deze podcastserie, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026, krijgt de vraag welke dossiers hadden anders behandeld moeten worden. En vraag ik dat in jouw geval.
Ja, anders behandeld kunnen worden, dat is ook, ik vind dat meer een perspectief iets. Anders behandeld moeten worden door vanuit college, bedoel je vanuit mij? Anders behandeld worden in welk opzicht?
Nou ja, misschien beide.
Wat ik zelf vind is, ik vind dat eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, vind ik dat met bijvoorbeeld de AZC, de opvang, dat soort zaken, vind ik eigenlijk wel dat er te veel wat prijs gegeven en dat ook mijn mede-raadsleden daarin veel te coulant zijn in het toestaan ervan. Volgens mij was het vandaag of gisteren was er volgens mij nog een opstootje in een van die, de Tubantia noemt ze tegenwoordig, Nieuwe Nederlanders. Maar ja, goed, in ieder geval met vluchtelingen, die een soort vluchtelingenschool die er dan is. Er zijn ook alweer opstootjes van. En volgens mij wordt de helft van wat er is, wordt eigenlijk maar gerapporteerd of doorgegeven aan de raad. En eigenlijk wordt er maar een beetje gedaan alsof alles koek en ei is. En wordt het eigenlijk allemaal maar een beetje geslikt. En het is wel een beetje de mentaliteit wat ik zelf niet prettig vind. En ook denk van dat moet anders.
Proef ik daar een beetje uit dat we met z'n allen in Nederland te tolerant zijn?
Oh, maar dat zijn we zeker, Henk. Op bepaalde gebieden zijn we zeker heel erg tolerant. Ik bedoel, als je kijkt naar Frankrijk, daarmee verhoogden ze de pensioenleeftijd. En Parijs stond in brand. Ik bedoel... Het was de ene opstoot naar de andere. Brandweermensen die daar in opstand kwamen. er hoeft daar maar iets te gebeuren en de mensen draaien zich daarom. En als jij kijkt naar Nederlandse geschiedenis, hoe wij dan als watergeuzen zeg maar eigenlijk stonden voor onze strepen en ons de kisten door de Spanjaarden en de Engelsen, ja, zijn we gewoon lachwekkend op het moment.
Ja, en waar ligt het dan?
Ja, waar ligt het dan aan? Ik bedoel, de meeste mensen die geven altijd het standaard zin. Ja, weet je, we hebben het toch nog wel goed. Ik kan namelijk mijn huur betalen. Ik kan nog één keer per jaar op vakantie.
Ze vergoelijken een klein beetje de situatie.
Ja, terwijl in feite denk ik bij mezelf, ja oké, dat is prima. Maar je betaalt nu inmiddels voor je winkelmandje. Betaal je in plaats van 70 euro voor een volle kar, betaal je nu in één keer, krijg je nu in één keer een klein mandje.
Maar goed, aan de ene kant vind je autonomie een groot goed. Aan de andere kant wil je toch wel dat de sommige zaken wat strenger worden aangepakt.
Ja, zeker. Kijk, zoals ik zeg, kijk, we zijn wel voor autonomie. Daar zijn wij zeker voor. Maar ik vind ook, kijk, er is een hele simpel iets. Want voor mij is altijd de vraag, waarom heb je een slot op je deur?
Ja, dat is een hele essentiële vraag.
Ja, waarom heb je een slot op je deur? Die heb je omdat je de mensen die jou kwaad willen doen, buiten willen houden, buiten de deur. Dus op zich, Nederland moet je zien als je eigen voordeur. Dan zou je toch eigenlijk ook graag willen weten wie jouw land bent, wie jouw huis binnentreedt en die binnenkomt.
Dus
die wordt toch ook...
je bent het eens met Jan Terlouw, die zei het bekende touwtje uit de brievenbus.
Ja, in een iets andere context. Maar het is wel, weet je, zoals ik zeg, ik ben daarin heel erg, daarom ben ik ook meer voor het Zwitserse model. Ik ben daarin nog eigenlijk iets strenger dan mijn partij. Ik vind het Australische model vind ik ook helemaal prachtig. Want er is geen haan die er naar kraait met hoe erg verschrikkelijk het asielbeleid daar is. En dan zie ik ze ook niet voor protesteren op de straten.
Is dat ook een beetje het verschil in cultuur dat bij een bepaald land hoort, dat zo door de eeuwen heen gegroeid is?
Nou ja, ik vind het voornamelijk prachtig dat vooral dat soort dingen spelen zich. Ik bedoel, kijk je naar een hogeschool, dan speelt het zich allemaal niet af. Maar voornamelijk dat vind ik namelijk een van de mooiere dingen. Als je namelijk kijkt, ik denk dat het namelijk ook met educatie te maken heeft en wat precies wordt voorgeschoteld. Als je kijkt naar waar de meeste demonstraties plaatsvinden en waar de meeste, waarin het gaat over de meeste dingen die ook uit de hand lopen, zijn dat 9 van de 10 keer allemaal universiteiten. Het zijn geen hogescholen, het zijn geen ROC's, het zijn geen, daar komt het allemaal niet. Het komt voornamelijk vanuit één kant.
Maar hebben we dan een gezagscrisis?
Ik denk, een gezagscrisis, zo wil ik het. We geven overal een crisiswoord aan. Ik vind dat het gewoon tijd is voor een nieuwe wind.
Hoe zou die wind moeten waaien? Welke accenten zou je dan willen leggen? Of in welke richting moet het dan uit?
Nou ja, ik denk, weet je, de laatste tijd zijn wij heel erg, en ook Nederland zelf is heel erg Europa gecentrificeerd. Maar ik vind. In feite, ja, de meeste mensen die vinden dat dan weer een slecht voorbeeld om aan te halen. Maar ik vind het eigenlijk helemaal niet zo slecht om gewoon weer eens te denken in de naam van de Nederlanders. Ik bedoel, kom daarvoor op.
Even terug naar nog wat dossiers. Ik noem een bepaald dossier en jij reageert daar kort op. Mm-hmm. Stadstheater,
ja. Dat is een langdurig dossier geweest. Waarin ik vrijwel zeker ben dat ik daar een goede stem op uit heb gebracht. Om dat stop te zetten is een groot woord. Maar om geen investeringen te gaan doen in het Stadstheater.
Maar er is ook niet gewerkt naar een soort compromis. Een tussenoplossing waarbij de partijen, de gemeente en Stadstheater mee zouden kunnen leven.
Nou ja, van wat ik heb begrepen is dat wel gewerkt. Alleen is dat gewoon niet na inziens van beide partijen een stap geweest wat voor hun goed is geweest. En ik kan me herinneren uit het tijdperk dat het Stadstheater werd verkocht voor een symbolische euro, waarin de onderhoud zelf liggend bij het Stadstheater ligt.
Nou, asielzoekers hebben we gehad. De lokale omroep, moeten we het daar ook nog even over hebben?
Ja, dat mag. Daar mag je het over hebben.
En welke vraag zou ik dan moeten stellen?
Welke vraag jij wil, Henk? Het is jouw podcast.
Ja, nee, ja, het is de podcast van Almelo 1. Hè? Mm-hmm. Nee, we willen het graag over de slagvaardigheid van beleid hebben. Want dat is dan toch even een ander onderwerp. En in Almelo zijn er maar liefst 17 fracties. Mm-hmm. Wat vind je van het hoge aantal?
Omdat ik van het hoge aantal vind. Het hoge aantal. Het toont toch wel weer aan hoe uiteenlopend eigenlijk heel Almelo is. En ik denk dat daarin ook wel een beetje aantoont wat een beetje het cultuur is in Almelo zelf. Je ziet daarin een hele slag draaien. En ik denk dat zich verder alleen nog meer gaat stuiten. Want nog steeds voelen Almeloers zich niet gehoord. Dus ik denk dat er alleen maar nog meer versplintering zal plaatsvinden.
Dus je bent in principe niet voor verhoging van de kiesdrempel?
Ik denk niet dat heeft geen nut. Als jij de verhoging van de kiesdrempel gaat inzetten, het enige wat je dan krijgt is dat de wat grotere partijen het alleen maar meer naar zichzelf toe kunnen trekken. Ik denk dat dat maar in belang is van een paar aantal partijen. En ik vind in feite dat als die mensen dan in gekozen worden, het is toch een stem van Almeloers die ervoor gestemd hebben.
Zometeen vraag ik je over de gemeenteraadsverkiezingen die al lijken te zijn begonnen. Met van Charles Aznavour en Wouter Ravenshorst, van waar dit eerste nummer?
Eerste nummer is, ik had het er net heel kort over, maar ik heb inderdaad misschien dan toch wel een beetje een oude ziel. Ik ben eigenlijk ook wel gek op oude jazz, blues. Charles Aznavour draagt toch wel een beetje een speciaal plekje in mijn hart. Het is namelijk een van de nummers die ik vaak opzet samen met vrienden van mij. En dan roken we een dikke sigaar, een genot van een goed glas whisky. Ja, dan kan ik daar helemaal in opgaan, zeg maar.
Je hebt de PvdA al genoemd, waar je op jonge leeftijd lid van was. Die maakt zich momenteel erg sterk voor de terugkeer van de bibliotheek, onder andere op de Schelvorst. Bert Hummels heeft zich opnieuw en vroeg beschikbaar gesteld voor Leefbaar Almelo. Hoe staan jullie er als partij voor in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026?
Ja, ook wij zijn natuurlijk al begonnen. Op dit moment lopen er ook gesprekken met kandidaten. Daar zijn we nog mee bezig. Mochten de forumluisteraars zijn die luisteren, dan kunnen zij zich ook nog steeds aanmelden. Dat is nu nog mogelijk. En voor de rest, dat loopt allemaal. Of ik mij verkiesbaar ga stellen,
dat is de volgende vraag.
Ja, of ik me daarin verkiesbaar ga stellen, dat laat ik even in het midden. Ik verwacht van wel. Maar het ligt natuurlijk ook aan wat de partij zelf wil. Ik laat die beslissing bij de partij laat ik liggen.
Ja, want de vraag die ik jou eigenlijk ook had willen stellen is dat je op dit moment landelijk weinig hoort van het Forum voor Democratie. Heb je daar een verklaring voor?
Ja, men zegt altijd stilte voor de storm. We zien nu komen Thierry Baudet en Pepijn, die zijn nu ook weer terug in de Tweede Kamer. Dus ik verwacht weer dat je wat meer gaat horen. Thierry is natuurlijk ook even eruit geweest in verband met de geboorte van zijn kindje. Wat natuurlijk ook heel erg begrijpelijk is. Maar ik denk nog niet dat dit het laatste is wat je van ons gehoord hebt.
Want Gideon van Meijeren die was te horen in het debat met Marjolein Faber. Mm-hmm. Over de eenheid van kabinetsbeleid onder andere. Mm-hmm. En daarin kon hij toch een aantal dingen ontrafelen. Maar dat heeft misschien te maken met zijn achtergrond als jurist. Dat hij...
Ja, kijk, Gideon, de meeste mensen die vinden Gideon een beetje een bij de hand ventje, hoor ik soms. Maar kijk, weet je, het is gewoon een hele slimme gast. Laat ik het zo zeggen, hij heeft het 9 van de 10 keer wel bij het goede eind.
Ik heb hem de afgelopen jaren gevolgd voor wat betreft zijn optreden in de Tweede Kamer. Mm-hmm. En in al die keren dat hij heeft gesproken... In de overleggen van commissies heb ik hem natuurlijk niet kunnen volgen. Mm-hmm. Maar dan valt me op dat hij nauwelijks het stopwoordje gebruikt in zijn zinnen. Mm-hmm. Het is altijd een verhaal met een kop en een staart. En ik zeg net het woordje maar ik heb het hem amper horen zeggen.
Ja, dat klopt. Hij heeft gewoon een goed verhaal. Nou, dat hoef je toch niet zo vaak te zeggen.
Nee. Zou jij je verkiesbaar willen stellen voor de Tweede Kamer, Wouter?
Nee, zoals ik al zei, ik zei dat eerder al. Ik ben geen professioneel politicus. Ik wil gewoon, voor mij gaat het erom dat ik wil in de omgeving van mijn kinderen, daar wil ik ook gewoon blijven, daar wil ik zijn. Ik heb geen ambitie om daarin verder te zitten. Misschien dat ik wel op de lijst zou komen te staan, maar ik wil niet op een verkiesbare plek komen.
Vind je dat er in de politiek te veel politiek wordt bedreven?
Ja, maar ja, goed, kijk, weet je, politiek bedrijf je overal. Of het nou op je werkplek is of ergens anders. Het wordt overal wat bedrijven. Maar in de politiek, ja, het is vaak heel veel praten met heel weinig uitkomst.
Goed, als ik de debatten volg in de Tweede Kamer, dan sluiten de coalitiepartijen de gelederen. Er wordt wel een motie van wantrouwen ingediend, of tegen de minister, of tegen het kabinet, of tegen de minister-president. Maar de oppositie kan roepen wat zij wil. De coalitiepartijen houden de gelederen gesloten en nou, en gaan dan in één of twee regeltjes zeggen en men gaat weer over tot de orde van de dag.
Mm-hmm.
En dat is in Almelo volgens mij niet anders.
Nou ja, goed, kijk, weet je, alles wat aangegeven staat, ook in het coalitieakkoord dat ze hier dan bijvoorbeeld hebben, dat is dan wel op grote lijnen. Maar ja, als je daarvan kan afwijken, dan kun je nog wel eens één of twee partijen meekrijgen.
Maar dat gebeurt zelden, hè, Wouter?
Ja, het gebeurt inderdaad ook zelden. Het komt inderdaad praktisch niet voor. Maar er zijn situaties waarin dat wel gebeurt. En ik vind op dat gebied, het is natuurlijk ook iets wat zij hebben afgesproken. Dus het zou natuurlijk ook heel gek zijn als een coalitiepartij zegt van dat gaan we in één keer totaal anders doen.
Nee, maar het kan natuurlijk zo zijn dat men zegt, oké, er is voortschrijdend inzicht. En op basis daarvan willen we toch een aantal dingen bijstellen. Daar is toch niks mis mee.
Nee, maar op het moment dat natuurlijk ook, kijk, dat is hetzelfde als op het moment dat men niet meer uit één mond gaat spreken, dan hoe serieus kun je dan nog een coalitie gaan nemen. Ja. Kijk, wat wel kan is natuurlijk dat er in de achterkamertjes natuurlijk het een en ander besproken zou kunnen zijn of kunnen worden. Dat weet ik niet, want ik ben daar natuurlijk niet bij. Ik zou in mijzelf, als ik een coalitiepartij zou zijn, zou ik puur denken vanuit het belang van de burger en niet per definitie in het belang van of we dit nou hebben afgesproken of dan hebben afgesproken. Ik bedoel, als het merendeel van Almelo eigenlijk zegt van ja, wij willen dat gewoon niet, dan willen we dat niet. En daarom vinden wij van Forum voor Democratie het gewoon ontzettend belangrijk om binnen de referenda's in te schakelen. De mensen moeten gewoon weer het woord krijgen.
Maar goed, dan geef je, als burger geven wij een mandatoren stem, hè? Dat doen we. We geven de stem uit handen, de macht en de invloed. En vervolgens willen we toch weer een klein stukje invloed terug door middel van een correctief of adviserend referendum. Is dat niet een beetje merkwaardig?
Ik denk dat het eigenlijk wel weer goed is om een beetje macht terug te krijgen als burger. Ik bedoel, je hoeft niet anders weg te geven. En ik vind ook dat, en dan zeggen mensen wel van ja, dan straf je maar voor 4 jaar. Maar in 4 jaar tijd kun je genoeg het water zo troebel maken dat je het niet meer zichtbaar kan maken.
Een aantal jaren bijvoorbeeld, sorry dat ik je onderbreek, is er geprobeerd in Almelo om het burgerberaad van de grond te krijgen. Uiteindelijk is dat weggestemd.
Ja, maar
wat vind je dan van een burgerberaad?
Ik vind een burgerberaad is gewoon een slap aftreksel ervan. Ja, sorry, maar ik vind dat, dat is niet met in respectloze zin, maar dat is niet, in mijn optiek zal dat niks oplossen.
Maar er is veel onderzoek naar gedaan, hè?
Ja, er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Alleen het probleem is dan gaat het van eigenlijk het ene overleg naar het andere overleg. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus gaat het van de ene politieke kamer, gaat het naar de volgende politieke kamer en dan gaat het daar naartoe. En wie is dan de vertegenwoordiging van het burgerberaad? Het is ook een aftreksel van een paar personen. Daarmee bereik je nog steeds het effect niet. Dus gewoon binnen de referenda, dan heeft namelijk iedereen een stem en dan kan iedereen zich daarin uitspreken.
Je hebt je standpunten helder voor het voetlicht gebracht. Zometeen vraag ik je over het ravijnjaar 2026. Je luisterde naar The Terrifying Judgment van Fear Not. En tijdens de muziek praten we dan even gezellig over koetjes en kalfjes. Wouter Ravenshorst van het Forum voor Democratie. Van waar dit tweede verzoeknummer?
De tweede verzoeknummer gaat eigenlijk een beetje ook. Het is een orthodox nummer. En dat gaat eigenlijk een beetje over. God op aarde komt en dat er goud en zilver niks meer waard worden. Dat is eigenlijk met meer een beetje een dubbele betekenis. Dat ik inderdaad toch wel voor de iets wat traditionelere waarde ben. Waarin op dit moment eigenlijk niks eigenlijk meer heilig is behalve geld, goud en dat soort zaken. En dat is. Dat vind ik een beetje een aftakeling van de maatschappij.
Toen Avisi nog bestond, waren wij de eerste die schreven over het ravijnjaar 2026.
Mm-hmm.
Nu deze podcast voor Almelo 1. Als ik het ravijnjaar 2026 noem, welk beeld roept dat bij je op, Wouter?
Ja, welk beeld het bij mij opnoemt. Ik denk ook wel een beetje een zwakke houding wat wij hebben. Ik denk dat...
Wie bedoel je met die wij?
Ja, gewoon in als raad zijn de algemeen. Proberen we dat nu alvast met bezuinigingen bezig te zijn en dingen door te hakken en dat soort zaken. Ik zou zeggen, laat maar lekker ontploffen die handel. Maar ja, goed, ik denk dan aan de andere kant bij mezelf. Van, ja, dan willen ze komen met bezuinigingen. Maar ondertussen willen ze projecten zoals XL Park 2 willen ze dan door laten gaan. Majestueuze projecten van onze volger minister van wethouder van Financiën. Arjen Maathuis natuurlijk, vanaf de VVD. Ja, het is de ene mooie project naar de andere. Dus Ravijnjaar 2026, dat zegt mij zegt mij in ieder geval niks goeds, laat ik het zo zeggen.
Nee, maar goed, er moet ook door Almelo bezuinigd worden. De helft van het gemeentelijk budget gaat op aan het sociaal domein, zoals de WMO en de jeugdzorg. Mm-hmm. Vind je het terecht dat op deze twee zaken zo bezuinigd gaat worden als het allemaal doorgaat, hè?
Nou ja, kijk, voor mij zijn er een paar dingen waarvan ik denk bij mezelf van ja, oké, dat geld kunnen we misschien ook wel anders spenderen. Ik bedoel, kijk naar wijk-GGD'ers, kijk naar allemaal van die mooie opzetjes. Ik denk dat in mijn optiek kan de overheid met twee dingen niet goed omgaan. Dat zijn met projecten en dat is met geld. Daar is de overheid gewoon bizar slecht in om dat te kunnen beheren. Voornamelijk ook IT is een punt. Ik bedoel, als je kijkt alleen al naar de miljarden dat verslonden is aan IT met projecten die allemaal niet van de grond zijn gekomen, dan lach je je kapot. Dus ja, dat zijn wel een beetje de twee facetten daarin. Ik moet er wel een kleine
kanttekening.
Ja, een kleine kanttekening bij geven. Laten we wel wezen. Eugène probeert het natuurlijk wel. Eugène van Mierlo. En daar wil ik hem ook niet in de discrediet brengen. Hij probeert het oprecht. Hij draagt ook wel een. Als je ook met hem praat, merk je ook wel dat hij daar ook wel een groot hart naar heeft. Ik ben wel ere wie ere toekomt. Zo eerlijk ben ik wel. Ondanks dat de verkiezingstijd is. Maar goed, ik vind wel dat nog steeds zijn er gewoon nutteloze projecten. Ondanks dat ik denk van ja, je moet iets proberen en je moet iets doen. Alleen ja, weet je, ik denk bij mezelf dat is dan weer geld wat je weer in andere dingen kan steken. Andere innovaties, andere zaken.
De gemeente Almelo huurt dure consultants in, uurtje factuurtje.
Ja.
Er worden onderzoeksrapporten geschreven door bureaus. Terwijl als je je gezonde verstand gebruikt, kom je toch als raad en of college toch zelf tot bepaalde conclusies.
Ja, en nou is natuurlijk sociaal domein is natuurlijk best lastig, want heel veel wordt natuurlijk geregeld vanuit het landelijk perspectief. Wij proberen daar natuurlijk inmiddels van sommige consulten en onderzoeken ergens onderuit te kunnen komen. Dat snap ik ook. Want het is natuurlijk een behoorlijke last die voornamelijk drukt op je gemeentelijke budgetten. Waarvan het Rijk eigenlijk gewoon, vind ik, ook veel te erg in tekort komt om dat te compenseren richting de gemeentes toe.
Maar goed, De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft onlangs een bijeenkomst gehad. Hebben allerlei dingen gezegd over waarop ze moeten gaan bezuinigen. Mm-hmm. Ten koste waarvan dat allemaal gaat in hun gemeente. Mm-hmm. Is die Vereniging van Nederlandse Gemeenten dan lastig genoeg, tussen aanhalingstekens, richting Den Haag?
Nou ja, ik denk gewoon dat op dit moment... Kijk, weet je, het probleem is namelijk dat op dit moment zitten de meeste gemeentes, daarvan zitten de wethouders en de coalitiepartijen, dat zijn allemaal landelijke partijen. En je vraagt eigenlijk om die landelijke partijen, om een harde vuist te maken tegen eigenlijk degene die in de landelijke politiek zitten. Dus eigenlijk vraag je hun om discrediet wil ik niet zeggen, maar je vraagt hun om een vuist te maken tegen eigenlijk je eigen partij. Dat is in feite wat je aan het doen bent.
Dus in feite ben je aan elkaar overgeleverd in een spinnenweb.
In feite wel. Ik denk aan de ene kant dat er niet echt de durf is om bespreekbaar te maken. Ik vraag me ook af of dat überhaupt gedaan wordt.
Maar goed, laten we het positief bekijken. Mm. Ravijnjaar 2026. Op welke posten zou jij dan wel willen bezuinigen?
Ja, zoals ik zeg, ik zou eigenlijk helemaal willen bezuinigen. Laat de bommen lekker opklappen.
Want?
Dan zal uiteindelijk komt vanzelf de provincie erbij. De provincie moet zich daar dan bij betrekken. En uiteindelijk dan trek je gewoon alsnog het Rijk.
Want er is geld genoeg in Den Haag, Wouter, hè?
Ik bedoel, ja, we hebben het net over 1000 miljard naar klimaatplannen. Ik bedoel, zoals ik zeg, ik weet betere manieren. Ik bedoel, dan kun je beter in de zorg en sociaal domein stoppen. Dat hele potje wat je eigenlijk zou kunnen doen, daar zouden wij 4 keer onze sociaal domein mee kunnen betalen. Dus, weet je, er zit op zich, als wij het ene niet doen, ja... heel jammer voor die 0,00007% graden lager aan klimaatdiversiteit. En wat voor termen ze er tegenwoordig ook tegenaan gooien. Maar dan denk ik bij mezelf van ja, dat pomp ik eigenlijk liever in mensen, in gezondheid, in welvaart. Dat zijn eigenlijk de dingen waarin ik graag wil investeren.
Maar kunnen we dan met z'n allen die innerlijke houding opbrengen om het dan maar te laten ontsporen en kijken wat er dan uitkomt?
Nee, dat gaan ze niet doen. Zoals ik zeg, Nederland is te tolerant, dat gaan we niet doen.
Nou, zometeen vraag ik je over de problemen die volgens jou in Almelo de komende jaren moeten worden opgelost. De fractie Forum voor Democratie in de gemeenteraad van Almelo. Welke problemen moeten er nu volgens jou de komende jaren in Almelo worden opgelost?
Er zijn voor mij toch wel een paar pijnpunten. Dat is één, we moeten een beetje van het stigma af van pauperstad. Er moet gewoon meer gebeuren in de binnenstad wat betreft gewoon bedrijvigheid voor jongeren ook. Onder andere het uitgangsleven, dat soort zaken. Alleen moeten we wel daarvoor in acht nemen dat de inwoners van de binnenstad daar natuurlijk geen last van hebben. Dus daar inderdaad ook meer optreden van handhaving en politie. Voornamelijk op momenten dat het uitgangsleven open is. Hetzelfde gebeurt ook in Hengelo en bijvoorbeeld ook in Enschede. Daar zie je dat het gewoon prima verloopt. Daarnaast natuurlijk ook het XL-park 2. Daar zijn we gewoon fel op tegen. We stemmen met elke motie die eigenlijk wordt ingediend en elk voorstel wat daarin wordt ingediend, stemmen wij gewoon volop tegen.
Is dat niet een rijdende trein, dat XL Business Park 2?
Ja, dat weet ik niet. Er komt natuurlijk nu steeds meer. Je merkt dat in Almelo steeds meer mensen zich er ook tegen gaan verzetten. Er worden steeds meer opiniestukken over geschreven. Er wordt natuurlijk, je merkt eigenlijk dat de inwoners daar niet heel erg op zitten te wachten. En het probleem is, en dat zei ik ook in een van de debatten toen de tijd. Het is heel, heel raar hoe dat eigenlijk ook loopt. Want op dit moment is er eigenlijk maar één intentieverklaring getekend die eigenlijk daarin wil trekken. En de rest is eigenlijk een beetje op de Bonnefoy. Terwijl, hè, zoals wij dienen het toen ook in, van, hè, om te kijken of we misschien investeerders konden aantrekken om hier bijvoorbeeld een grote kartplaza of in ieder geval iets voor jongere bedrijvigheid te kunnen creëren. En toen werd als antwoord gegeven door de wethouder, nee, daar moeten mensen zelf het initiatief voor nemen. En nu gaan we 200 miljoen eigenlijk investeren op de Bonnefoy in de hoop dat mensen daar inderdaad gaan komen te vestigen. We kennen het zwembad. Het zwembad kennen we nog. Nou, die kosten liepen allemaal met 25% uit. Ging van 20 miljoen naar 25 miljoen. Moesten we ook nog heel veel concessies maken. En dan zie je nu dat dit gaat naar 200 miljoen. Nou, laten we de inflatiekosten erbij meerekenen. Laten we zeggen dat dat ook ongeveer 25-30% gaat uitlopen. En dan zit je toch op 250 miljoen.
Maar goed, als je alle prognoses en cijfers en onderzoeken op één hoop gooit, is dat XL Business Park 2 echt nodig?
Ja, kijk, ik kan natuurlijk, het ligt eraan op welke manier je gaat schrijven en in welke stijl, maar ik kan natuurlijk ook een opiniestuk schrijven waarvan het iets nodig blijkt. Zoals je zelf ook al zei, van cijfers kunnen, laten we zeggen met die cijfers, wat we het over hadden met de vuurwerk, daarin worden de cijfers gebruikt die daarin nodig zijn om het standpunt te kunnen versterken. Maar ik denk niet dat het echt nodig is. Ik denk dat er misschien één of twee bedrijven de aanvraag daarvoor hebben gedaan en dat wij pas op de plaats daarin maken.
Twee korte vragen. Wat is het mooiste moment voor jou persoonlijk geweest de afgelopen 3 jaar in de gemeenteraad van Almelo?
Het mooiste punt. Het mooiste punt voor mij is geweest natuurlijk onder andere ook de kangaroewoningen die is aangenomen. Dat maakt het eigenlijk ook weer mogelijk om een soort van hulpleidende situaties een soort aanleunwoning te krijgen. Dat vond ik wel een mooi moment. En een mooi moment wat ik ook vind is natuurlijk ook dat wij nu op dit moment bezig zijn om de binnenstad natuurlijk te gaan mooier maken.
Kun je ook een minder mooi of een vervelend moment noemen van de afgelopen 3 jaar?
Wat ik een vervelend moment vind is om soms in sommige situaties, ook als mensen hier natuurlijk komen, is natuurlijk om een nee te kunnen verkondigen als gemeenteraad. Je moet natuurlijk een weloverwogen beslissing maken om bijvoorbeeld subsidie aanvragen, of bijvoorbeeld om subsidies te kunnen verlenen of niet te verlenen, maar om daar in sommige gevallen een toewijzing toe te doen. Dat is soms is het best wel lastig om je daar te kunnen vinden. Denk bijvoorbeeld aan Ja, onder andere ook AA-visie geldt hetzelfde natuurlijk voor. Dat zijn geen beslissingen die je even maakt over een nachtje slapen natuurlijk.
Wat zijn je plannen voor de komende jaren?
Oei, mijn plannen voor de komende jaren. Nou, hopelijk rijk worden, maar ik schat die kans vrij laag in. Maar wat betreft de politiek, ik hoop me natuurlijk nog wel in te kunnen zetten. Zoals ik zei, het ligt natuurlijk een beetje aan wat de partij wil. Maar ik hoop me wel te kunnen blijven inzetten. Onder andere ook voor de ondernemers, voor de mensen in de binnenstad. Ik wil natuurlijk gewoon Almelo zien groeien. En ik wil eigenlijk de welvaart, niet alleen voor een paar mensen, maar voor alle mensen eigenlijk, dat die
verbeterd
wordt.
Kortom, je hebt oprecht hart voor Almelo.
Ik heb een oprecht hart voor Almelo en iedereen die erin zit.
Wil je nog terugkomen op een vraag?
Nee, maar misschien heb jij nog een mooie vraag voor mij, Henk.
Nou ja, iedere gast in de Blauwe Barometer krijgt aan het eind de volgende vraag. Als je tot slot iets mocht zeggen tegen alle inwoners van Almelo, wat zou dat dan zijn, Wouter?
Dan wens ik eigenlijk alle Almelo's veel geluk, veel welvaart en veel gezondheid toe. Ongeacht waar ze op voor stemmen. Ik hoop natuurlijk dat ze zullen stemmen op Forum voor Democratie. Maar goed, iedereen heeft recht op een mening en dat vind ik een groot goed. Dus ik hoop dat mensen een wijze beslissing maken. Dus ik wens ze ook heel veel wijsheid toe de aankomende periode.
Wouter Ravenshorst, Wouter Ravenshorst moet ik zeggen. Hartelijk bedankt dat je te gast wilde zijn in de tweede podcast van de Blauwe Barometer voor Almelo 1 in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026.
Dankjewel, Henk.
We hebben al een gast voor volgende maand, maar welke mogen we van jou volgende maand uitnodigen?
Even kijken. Ik denk dat een goede, want ik ben de tweede nu op dit moment, hè?
Klopt.
Dan zou ik in dit geval Louis Kampman of Chatter zou ik eens eventjes aan de oren trekken.
Ik ga het overleggen met Tobias, die ik overigens bedank weer voor de techniek. Tot de volgende keer.